Ja, het blijft altijd heel bijzonder om zondags op de eerste dag van de week bij elkaar te zijn. En dus even te zien en af te wachten hoe de Heer het allemaal gaat leiden. En zie daar, wij begonnen vanmorgen te lezen uit 1 Thessalonica 3. En laat dat nou ook dat deel zijn waar ik graag met u iets zou willen delen. En dan is het heel bijzonder. Want ja, die gemeente in Thessalonica blijft toch een hele aparte gemeente. U weet hoe het boek Handelingen beschrijft hoe Paulus en de anderen de wereld zijn ingetrokken, te beginnen bij Jeruzalem. En de boodschap zijn weg vond en overal gemeenten zijn ontstaan. Maar die in Thessalonica is toch wel heel apart. Op zijn tweede zendingreis in Macedonië overgekomen na dat visioen van die Macedonische man. U weet het, dan treffen ze daar biddende vrouwen aan in Filippi. En dat vind ik altijd wel mooi om te merken hoe de Heer het allemaal leidt. En ze komen in Filippi, belanden in de gevangenis. En na Filippi gaan zij door naar Thessalonica. Waar zij slechts 3 sabbatten lang in de synagoge vertellen over dat wat in het Oude Testament al stond over de Heer Jezus. En zo komt daar een gezelschap. Een klein gezelschap uit de Joden, maar een groot gezelschap uit de Grieken tot geloof. En na die 3 sabbatten worden ze eigenlijk de stad uitgestuurd en reizen ze verder. Maar er is een gemeente achtergebleven. En als Paulus doorreist en hij komt in Berea, in Athene. Ja, en vooral in Athene begint het een beetje te kriebelen. En hij denkt, ja, hoe gaat het daar in die gemeente in Thessalonica? En hij stuurt Timotheus terug en hij reist door naar Korinthe. En als Timotheus dan bij hem in Korinthe komt en hoe het vertelt hoe het daar gaat in Thessalonica, ja, dan is hij blij. Dan is hij opgelucht. En we hebben gelezen in Thessalonica 3 dat hij vooral bang was dat de verzoeker misschien binnen was gekomen om hem te verzoeken. Zij die daar zo nog maar kort geleden tot geloof waren gekomen, zou de tegenstander erin geslaagd zijn om ja, een voet tussen de deur te krijgen. De verzoeker, u weet, de benaming van Satan, vooral toen daar de Heer Jezus in de woestijn 40 dagen door hem verzocht werd. Nou, de Heer die gaf geen krimp, om het maar even menselijk te zeggen. En elke keer als de Satan weer kwam, en 3 van die verzoekingen krijgen wij gepresenteerd, pareerde de Heer die verzoekingen altijd met, er staat geschreven. En weg was Satan, en na die 40 dagen hield hij ermee op. Had toch geen zin. Maar zou dat ook zo gegaan zijn in Thessalonica? Bij die jonge gelovigen die nog maar amper tot geloof waren gekomen. Nou, als Timotheus in Korinthe komt en vertelt hoe het er in Thessalonica aan toe gaat, is Paulus opgelucht. Laat ik even beginnen met in hoofdstuk 1 van 1 Thessalonica te schrijven wat hem daar zo heeft bemoedigd uit de woorden die Timotheus bracht vanuit Thessalonica, 1 Thessalonica 1, want het mooie is, die brieven die hij dan gaat schrijven naar aanleiding van die verslagen, hebben wij ook in de Bijbel dus al mogen meelezen met de blijdschap die Paulus had toen Timotheus hem vertelde wat er in Thessalonica aan de hand is. 1 Thessalonica 1 vers 6. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heer, en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaïe, want uit uw midden heeft het woord des Heren weer klonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwegen is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus die ons redt, verlost van de komende toren. Ja, dat is nog eens even een getuigenis, zeg. Van een jonge gemeente waar Paulus geweest is en daar heeft Gods geest een werk gedaan. Ja, niet alleen in Thessalonica is dat bekend gebleven, maar heel Achaïe, het zuidelijke deel, heel Macedonië, het noordelijke deel van Griekenland, waar Thessalonica ook in ligt. Dus heel Griekenland is in no time onder de indruk van wat daar in Thessalonica wel niet is gebeurd. Alsof de mensen allemaal in Griekenland elkaar aanstoten en zeggen, hé, heb je al gehoord wat er in Thessalonica gebeurd is? Daar zijn mensen die zich van de afgoden bekeerd hebben tot God, tot de levende God, om die te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Als een lopend vuurtje ging die verandering door heel Griekenland. Dat gebeurde in Thessalonica en als Paulus uit Timotheus' mond hoort dat dat nog steeds zo is, ja, en wat hij ook om zich heen allemaal vast kan stellen, dan is hij opgelucht. Blij dat de verzoeker inderdaad geen voet tussen de deur gekregen heeft, maar dat die gemeente nog steeds even vitaal is om de levende God te dienen. De enige God die gediend kan worden en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En inderdaad, dat is een trekje van die gemeente. Prachtig trekje. Als je aan de ene kant laat zien, en laten we ons daar geen klein idee bij vormen, dat men in Thessalonica zich van de afgoden heeft bekeerd. Want de hele toenmalige wereld was vergriekst. Ook al was de Romeinse overheid in die tijd aan het bewind, maar de Griekse goden en de Griekse taal was overal geïntroduceerd. Denk maar even aan Efeze met Artemis en al die tempeltjes en die daar werden gemaakt. Het was één afgodische wereld en daar in Thessalonica was een groep mensen die zich van die afgoden hadden bekeerd. Ja, die vormden dus wel een uitzondering in de hele toenmalige wereld. En daar werden ze ook wel met de nek op aangekeken. En daar hadden ze ook wat nodiger van te verduren. Ze hoorden er niet meer bij. Ze dienden een andere God. En bovendien, zij verwachten de zoon van die God terug uit de hemel. Ze keken elke dag uit of hij al terug zou komen. Ook dat was in hun leven te zien. Ja, eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het er aan toe is met de gemeente in Halderwijk. Of waar dan ook ter wereld. Het zou toch fantastisch zijn als de hele omgeving zou weten, maar daar is een groep mensen die gaan niet met de modus van deze wereld mee. Ook al hebben de goden van vandaag een wat andere vorm dan de goden uit die tijd. Ook vandaag is de dag nog, is de wereld nog vol met afgoderij, want de mensheid buigt massaal voor, noem maar op. Noem alleen maar de hebzucht, waarvan Paulus zegt, dat is een afgod. En zo zijn er nog vele afgoden te vinden. En dan zou het heerlijk zijn als er een gemeente is van gelovigen die hierom bekend staat dat ze voor die goden niet buigen, maar een hele eigen koers varen, namelijk om de levende God te dienen, de enige God die gediend dient te worden, en om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Ja, dat geeft wat gevolg. We hebben het gelezen in hoofdstuk 3. U weet in vers 3 immers zelf dat wij daartoe bestemd zijn, want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds dat wij zouden verdrukt worden, zoals u ook weet dat geschied is. U moet maar eens opletten hoe vaak in deze twee brieven Paulus schrijft, u weet. Nou, dat is in deze eerste brief nog redelijk beperkt, maar als hij korte tijd later in zijn tweede brief ook weer een punt aanstipt waardoor zij wat in verwarring zijn geraakt, dan gaat hij allemaal vertellen wat zij allemaal weten en wat hij hen verteld heeft toen hij nog bij hen was in die 3 weken tijds. Ongelooflijk, wat een ingang had Paulus daar in Thessalonica. Ze dronken het woord van God op en het heeft hun leven totaal veranderd. Het kwam er aan alle kanten uit. Ja, waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Zou je in Thessalonica kunnen zeggen. Heerlijk om daar zulke gelovigen te kennen. En daar was Paulus mee bewogen. En zo eindigde hij in hoofdstuk 3. Om dan weer eens te wijzen op het feit dat inderdaad de komst van de Heer Jezus aanstaande is. Vers 13, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Ja, en die komst van de Heer Jezus, die hield hen behoorlijk bezig. Ik wou even naar hoofdstuk 4. Waar ook hij weer doorgaat met het vertellen van de dingen waar hij zo blij van is, die allemaal onder hen gevonden worden. Zo noemt hij in hoofdstuk 4, 1 Thessalonica 4 vers 9, over de broederliefde is het niet nodig u te schrijven. Immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben. Gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Ja, niet alleen Paulus heeft hen dingen verteld in die 3 weken tijd. Maar zegt hij hier, jullie hebben zelf van God geleerd om elkaar lief te hebben. Letterlijk staat daar in het oorspronkelijk theodidact. Nou, we kennen het woord autodidact. Dat zijn de mensen die zichzelf door zelfstudie de dingen hebben aangeleerd. Die hebben zelf leren lezen en schrijven, ik noem maar wat. Dat zijn de autodidacten. Die hebben niet een leraar of lerares gehad die hen dat heeft voorgehouden, maar die hebben dat zelf door zelfstudie eigen gemaakt. Dat zijn de autodidacten. Maar in Thessalonica waren theodidacten, die zijn door God persoonlijk onderwezen. Ja, hoe dat is gegaan, dat wordt er niet bij verteld, maar Paulus zegt, ik heb het vastgesteld. Jullie hebben iets van God geleerd, namelijk om elkaar lief te hebben. Dat is mooi, als je theodidact bent. Bent u ook zo'n exemplaar? Wat je dan wel noemt, in je stille tijd, in je eigen vierkante meter, waarin je met God samen bent, waarin je door God onderwezen kunt worden. Ja, de eerste autodidact is misschien wel heen nog geweest, waarvan we ooit lazen in Genesis 6, dat hij wandelde met God, maar waarvan we in het Nieuwe Testament in het ene laatste boek lezen dat Henoch heeft geprofeteerd. En die profetie moet nog steeds uitkomen. Ja, dat zijn nog eens een keertje de mensen die door God zijn onderwezen en daar ook iets van kunnen laten zien wat het uitwerkt. En dat laten zij hier ook zien. Ze hebben geleerd elkaar lief te hebben. Ja, dat is het gevolg. Als je erover nadenkt wat je hebt leren kennen toen je het evangelie hebt gehoord. We hebben het gezongen. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Ja, die tekst die kennen we uit ons hoofd. We kunnen hem zingen. Blijven doen. Maar als dat landt, dan gaat die liefde van God ook zijn weg vinden in de eerste plaats naar degene die tot diezelfde familie horen van Gods kinderen, die ook allemaal dat kennen. Inderdaad, het evangelie. En wat is het heerlijk om als broeders en zusters elkaar te ontmoeten, elkaar te kennen, niet alleen op zondag zoals nu, maar ook door de week elkaar op te zoeken. En zoals zij dat in Thessalonica gedaan hebben, die liefde aan elkaar bewijzen. Ja, dat komt door de druk van buiten. Als je die druk voelt, dan zoek je elkaar ook op. En het gevolg is vaak, als die druk er niet is, dat ook die broederliefde, die broeder-zusterliefde ook wat achterblijft. In Thessalonica functioneerde dat geweldig. Ja, ze waren zo druk met het God dienen, elkaar opzoeken en het uitkijken naar zijn komst, dat een kleine vermaning toch al op zijn plaats is. Zo schrijft hij in het midden van vers 10, 1 Thessalonica 4 vers 10, maar wij vermanen uw broeders dit nog veel meer te doen en er een eer in te stellen rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw handen te werken, zoals wij u bevolen hebben, opdat dat gij u behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen die buiten staan, zonder iets nodig te hebben. Ja, het lijkt er een beetje op alsof die gelovigen het werken een beetje aan hun beloop overlieten. Het werken, ja, het is ook niet zo belangrijk. Het gaat veel meer om het uitkijken naar de komst van de Heer. En in de tweede brief kun je zelfs opmaken dat sommigen met werken helemaal gestopt zijn. Die zaten allemaal mooie dingen te doen, waar misschien wel te evangeliseren, zonder daar nou een uitdrukkelijke roeping voor te hebben. Nee, zeggen deze twee brieven, je blijft gewoon je werk doen, want de buitenwacht kijkt ook mee hoe je je gedraagt, gewoon in het maatschappelijke verkeer. Je gaat er niet de kantjes van aflopen, je gaat ook helemaal niet tegen elkaar zeggen, nou als ik wat tekort kom, dan heb ik maar eventjes mijn handje op te houden. En wij vullen elkaars handjes in dat opzicht. Nee, zo werkt dat niet helemaal. Doorgaan, ook met je gewone werk, want wij moeten ook in dat opzicht een goed getuigenis blijven houden. Maar, zegt hij dan in vers 13, maar wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zo zal God ook zo hen brengen. Zo zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus wederbrengen met hem. En dan gaat hij uitleggen hoe dat zal gaan als de Heer komt. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij de levenden die achterblijven tot de komst van de Heer zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heer zelf zal op een teken bij het roepen van aartsengelen met het geklank eener bazuin neerdalen van de hemel en zij die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij de levenden die achterblijven samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Wat een prachtige beschrijving. Maar vooral ook die aanleiding om dit te schrijven. Zij waren zo bezig met het uitkijken naar de komst van de Heer, die ook elke moment zou kunnen plaatsvinden, dat als er dan enkelen zijn ontslapen, er toch lichte verwarring ontstaat over de vraag, ja, maar als de Heer dan komt, hoe zullen zij dat dan meemaken? En waar keken ze dan uit? Naar zijn verschijning, naar de komst van de Heer Jezus met al zijn heiligen. En het bijzondere is, Paulus die schrijft hier, die ontslapenen, die zijn er dan bij hoor, maak je daar maar geen zorgen over. Als de Heer met ons komt, en daar had hij al over gesproken aan het eind van hoofdstuk 3 in vers 13, de Heer Jezus met al zijn heiligen, dan gaat hij hier in het eind van hoofdstuk 4 eens even uitleggen dat daar die ontslapen heiligen ook bij zijn. Hoe dat dan gaat? Nou zegt hij, de Heer die komt namelijk voor dit moment eerst nog even apart om ons tot zich te halen. Hij komt en wij, de levenden, wij die nu hier daarom naar uitkijken, wij gaan naar hem toe. Maar voordat wij naar hem toe gaan, worden eerst de ontslapenden opgewekt. Zij krijgen voorrang en wij sluiten aan en zo gaan wij naar hem toe. Zodat daarna wij met hem kunnen komen. Wij en de ontslapenden. Dus geen zorgen, diegenen die ontslapenden, die komen ook met de Heer. En zo merken we dat Paulus in deze brief die komst van de Heer in twee momenten deelt. Het eerste is dat wij hem tegemoet gaan in de lucht. Hij komt dan voor ons. En daarna komt hij met ons. En dat tweede, dat was al heel lang bekend. Zelfs Zacharia spreekt al in zijn profetieën over dat de Heer Jezus komt en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En hij beschrijft die komst als een komst met al zijn heiligen. Dus het was al bekend dat Christus zou komen, niet alleen, maar met een groot gezelschap. Pas in het Nieuwe Testament wordt dat gezelschap wat nader ingekleurd. En hier zegt Paulus, ik heb daar in vers 15 een speciaal woord van de Heer over ontvangen. Dat heb ik jullie nog niet verteld toen ik bij jullie was in de 3 weken. Ja, je kunt het niet alles vertellen. Maar nu jullie je daar zo zorgen over maken, dan mag ik je ook wel vertellen dat er iets is wat ik persoonlijk aan jullie mag uitleggen. Een soort verborgenheid mag vertellen. Een geweldige troost. Daarom zegt hij in vers 18, vermaand elkaar dus met deze woorden. Ja, en dat is het tot de dag van vandaag natuurlijk nog steeds zo. Als wij een dierbare begraven, en ook daarvan hebben we gezongen, dat wij dan, als het een gelovige betreft, weten tot ziens. Tot ziens op dit moment. Het moment wat Paulus hier schrijft, van wij de levenden, ja, wij kennen eruit dat de Heer aan elke dag gaat komen, maar zij die wij dan begraven, gaan ons voor en wij sluiten bij hen aan. Heerlijk om dan zo samen met de ontslapende gelovigen de Heer tegemoet te gaan. En dat is een geweldige troost. Zij zijn erbij. Niet om naar de hemel te gaan in de eerste plaats. Maar zegt Paulus in deze brieven en bijna overal in het Nieuwe Testament, zij zijn er ook bij als hij met ons komt om te regeren in het Messiaanse Rijk 1000 jaar lang. Ja, en dat wordt op een fantastische manier beschreven, ook in het boek Openbaring, maar in allerlei andere brieven. Waar waren die gelovigen in Thessalonica al niet mee bezig, zeg? Wat heb je een rijkdom als je uitkijkt naar de komst van de Heer Jezus. Ja, daar gaat hij nog eventjes door in hoofdstuk 5 van 1 Thessalonica. En daar wou ik dan graag even op wijzen. 1 Thessalonica 5. Maar over de tijden en de gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat u geschreven wordt. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën van een zwangere vrouw een plotseling verderven. Zij zullen geenszins ontkomen. Ook dat was al bekend. De tijden en gelegenheden die gaan komen. En hij noemt dan speciaal die tijden en gelegenheden de dag des Heren. Tijden spreekt over speciaal over de lengte van een bepaalde tijd. En gelegenheden wijst vooral op de kenmerken van die tijd. Hij zegt als het ware, jullie weten heel goed, er komt een tijd aan van een bepaalde lengte met bepaalde kenmerken. En daar hoef ik jullie niks over te vertellen. Nou, uit de tweede brief blijkt inderdaad hoeveel zij al van die dag des Heren weten. Die komt als een dief in de nacht. Vooral voor hen die hij hier noemt zij. Zij zeggen. Dat zijn diezelfde mensen waarvan hij in vers 13 al zei, de mensen die geen hoop hebben. Wij wel, wij christenen, wij hebben een hoop. Maar zij hebben geen hoop. Zij staan zonder hoop in deze wereld en zij zijn in een fase aangekomen waarin ze eigenlijk maar met één ding bezig zijn en dat is ervoor te zorgen dat er vrede en veiligheid heerst. Nou, je draait de klok van de geschiedenis maar terug en het is een en al aaneenschakeling van oorlogen en af en toe een periode van vrede en dan begint het weer. En we zitten weer in zo'n tijd waarin de ene na de andere oorlog lijkt te beginnen. En er overal druk wordt nagedacht om de defensiebegrotingen weer op te krikken, want er moet wel voor vrede worden gezorgd. En ja, dus we hebben nu, of er is op dit moment een president in Amerika, die denkt, ja, laat ik de ene oorlog na de andere maar beginnen, en dan krijg ik daarna de Vredesprijs voor de Vrede. Of de Nobelprijs voor de Vrede aangereikt. Ja, je zult maar zo'n idee hebben. En Paulus zegt, ja, het zal nog een keertje gaan gebeuren ook. Ja, niet dat Trump de Nobelprijs voor de Vrede gaat krijgen, maar misschien ook wel. Maar er komt een moment dat er vrede en veiligheid heerst. Dat iedereen denkt, zo, we hebben nu alles onder controle. Alle brandhaarden zijn geblust. Vrede. En dan komt een plotseling verderf. En hij zegt dat is een moment, dat noem ik, en dat noemt het Oude Testament ook, de dag des Heren. Niet te verwarren met de dag des Heren waarop Johannes op Patmos het boek Openbaring krijgt. Dat is een iets ander woord, dat zou je kunnen zeggen, de heerlijke dag. Dat is een dag die in het teken staat van de Heer. Een heerlijke dag met een hoofdletter H. En dat noemen wij dan ook wel eens de eerste dag van de week. De Engelsen noemen dat dan ook de zondag, de Lord's Day. En zo hebben wij dan de eerste dag van de week waarop wij samenkomen. Die dag die in het teken staat van de Heer. Dat is de enige uitzondering. Voor de rest is het allemaal de dag des Heren die in het Oude Testament al bekend was. Die allemaal in het teken staan van het moment waarop God gaat ingrijpen. Nou, we gaan niet al die teksten belangstellen, maar u moet het maar eens even voor uzelf op een rijtje proberen te zetten. Die dag des Heren kent twee fases. Een oordeelsfase en daarna 1000 jaar vrede. Samen de dag des Heren. En waarom wordt die zo genoemd? Omdat de dag des Heren een einde maakt aan de dag van de mens. Dan is de mens uitgepraat. En dan neemt de Heer het openlijk over. Hij gaat dan de regie nemen. En hij gaat een einde maken aan dat wat mensen hebben tot stand gebracht. En Paulus zegt, dat kun je op je vingers natellen. Zoals de weeën van een zwangere vrouw komen. Ja, ook dat kun je op je vingers natellen. Als een vrouw zwanger is, dan weet je ongeveer wanneer de weeën gaan komen. Alleen, die komen nooit helemaal op een gewenst moment. Maar dat ze eraan komen, ja. En zo is er ook met de dag des Heren. En voor jullie, gelovigen in Thessalonica, is het geen verrassing. Maar wel voor die mensen die eigenlijk wel aanvoelen, dit kan niet zo doorgaan. Maar die altijd God buiten de horizon hebben geplaatst, die komen er nu achter dat God binnenkomt en de regie over gaat nemen. En de aanloop gaat vormen naar het Messiaanse Rijk waarop de Heer Jezus terugkomt. En wij met hem. Voor hen komt die dag als een dief in de nacht. Maar, zegt hij in vers 4, gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen van de dag. Wij behoren niet aan de nacht of duisternis toe. Laten wij dan ook niet slapen, gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Geweldig. Wij zijn van de dag. En dat hoort er ook in ons leven uit te komen. En die geloven in Thessalonica, die zich van de afgoden hadden bekeerd om de levende God te dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten, die leven al, zegt hij hier, alsof het dag is. Nou, dat is nog steeds niet aangebroken. De dag van de Heer moet nog steeds komen. Want wij zijn hier nog. En ja, dan zijn wij nog steeds niet bij de Heer. En bovendien, wij vallen niet onder dat oordeel. Hij had in hoofdstuk 1 al gezet dat wij hem verwachten, Jezus, die ons verlost van de komende toren, waar die dag van de Heren nou eenmaal mee gaat beginnen. En dan zijn wij hier al niet meer. Zo simpel is het, zegt Paulus hier. Maar als het nog steeds donker is in deze dag, in deze wereld, en het is nog steeds stikdonker, dan horen wij als gelovigen te wandelen als kinderen van het licht. Wij waken. Wij zijn nuchter. We laten ons niet beïnvloeden door de dingen waar deze wereld zo dronken van kan worden. Hun gedachten beneveld kunnen raken. Ja, dat gaat ver. Als we alleen al kijken naar het gebruik van onze mobieltjes, van het internet, hoe vaak je daar niet op kijkt en wat je dan tot je neemt en wat je gedachten in beslag kunnen nemen. En je kijkt met grote zorg naar de kinderen die opgroeien met zo'n mobieltje en eigenlijk eraan gewend raken dat dit hun informatiebron is. Dan denk je, oh, als onze kinderen daarmee opgroeien, wij hebben al zoveel moeite om dat ding los te laten en een poosje in de kast te laten, of in de la te laten liggen. En onze gedachten niet te laten benevelen door deze wereld. Paulus schrijft in Romeinen 13, het hoofdstuk waarin hij zegt, wees aan de overheid onderdanig. Dan schrijft hij, wandelt als op de dag. Ook zo'n prachtige uitdrukking. Nee, het is nog geen dag. De Heer Jezus die is nog niet teruggekomen. De zonde en gerechtigheid waar Malachi het over heeft, die schijnt nog niet. Maar wij zijn hier. En wij, zegt hij in de brief aan de Filippiërs, wij zijn als schijnende lichten in deze duisternis. Gaat dat vanzelf? Nou, niet helemaal. Daar moet je wel voor toegerust zijn. Vers 8 van 1 Thessalonica 5. Maar laten wij die de dag toebehoren, nuchter zijn. Toegerust met het harnas van geloof en liefde. En met de helm van de hoop der zaligheid. In hoofdstuk 4, aan het eind, had hij al het beeld gebruikt voor de opname van een leger wat zich klaarmaakt bij de laatste bazuin. Dat heeft niks te maken met die bazuin uit het boek Openbaring, maar meer een gedachtenvorming bij een Romeins leger. Hij denkt maar aan het optrekken van een leger. De Romeinen hadden de gewoonte om 3 maal op de bazuin te blazen. Dat was eerste bazuin verzamelen, tweede bazuin klaarmaken, derde bazuin in beweging komen. En bij die laatste bazuin, zegt Paulus, daar gaat het om. Dan komt het leger van God op aarde, wij zijn getrouwen, in beweging. Wij zijn nu al samengebracht, wij staan er nu al klaar voor, want wij de levenden, wij kijken elke dag naar hem uit, en wij wachten op die laatste bazuinstoot. In beweging komen. En zo gaan wij de Heer tegemoet in de lucht. En hier komt hij erop terug. Op de beeldspraak van een leger wat klaar staat. En elke soldaat heeft al zijn wapenrusting op orde. En hij noemt hier met 2 elementen. In Efeze 6 noemt hij er veel meer. Maar hier in vers 8 staat het harnas van geloof en liefde. Een harnas, een borstschild beschermt je hart. En de helm van het hoofd, van de hoop der zaligheid, beschermt je hoofd. Precies zoals ons lichaam ook is opgebouwd op een manier dat je denkt de meest vitale delen worden extra beschermd. De ribben om ons hart, onze schedel om onze hersenen heen, om die dingen toch wel te beschermen. Nou, zegt Paulus, denk even aan een soldaat van Christus. Dit zijn de dingen waar Satan zijn pijlen op richt, op ons hart. En hoe bescherm je dat? Met geloof. Met geloofsvertrouwen. Als die dingen op je afkomen, via internet of welke media dan ook, dan hebben ze altijd tot doel om ons geloofsvertrouwen te beschadigen. Zet het pantser even. Houd dat pantser goed aan. Zodat die pijlen die dat geloofsvertrouwen zouden kunnen beschermen of kunnen aantasten, worden afgeketst. Je blijft je vertrouwen richten op de Heer en op niets en niemand anders. En zorg er ook voor dat die liefde blijft stromen. Want ja, die liefde van God is uitgestort in onze harten. Maar die bedoeling is dat die zijn weg gaat blijven vinden in deze wereld. Hou het harnas aan. En we merken hoe makkelijk het is om dat ook even niet aan te hebben. En dat het ons geloofsvertrouwen aantast. Het tweede, de helm van de hoop van het heil, dat je weet, de dag des Heren komt. Over de tijden en de gelegenheden ben ik geïnformeerd. Heeft het woord van God mij verteld hoe het eruit gaat zien. En dat wij ook met Christus gaan komen om te regeren. En als hij komt, dan hebben Trumpen en Poetins en hoe ze allemaal mogen heten op deze aarde even helemaal niks meer te vertellen. Dan is het voor hun einde oefening. En wij staan dan aan de kant. En we komen in het gezelschap van de koning der koningen en de heer der heren. O, Openbaring beschrijft dat zo mooi. Hoe wij met hem gekomen als een geweldig leger en zijn status daar alleen maar mee verhogen. Er zijn gelovigen die dat heel goed weten. Maar die op het punt van liefde en geloofsvertrouwen nog wel eens wat mogen leren. Maar andersom ook. Er zijn gelovigen die een geweldig vertrouwen hebben. En waar de liefde er aan alle kanten uitspat, maar die over die toekomstige dingen nou niet zo erg overtuigd zijn en de opname van de gemeente nog wel eens een beetje loslaten enzovoort enzovoort. Paulus zegt, er zijn twee dingen die de wapenrusting compleet maken. Die ons hoofd en ons hart beschermen totdat hij komt. Geef de Heer ons daar genade voor om theodidacten te blijven en het eruit te laten komen wat hij in onze levens heeft bewerkt. Amen.